Nou, dat was een mooi kaartje van Frans op een boot. Ik zou zeggen, toen ik dat zag, ik denk, ja, daar ben je wel onder de indruk van natuurlijk, maar het is wel eigenlijk gewoon vakantie. Als je dat stuk nou zou zwemmen, dacht ik nog, dan leer je pas werkelijk ervaren hoe groot Gods schepping is en hoe machtig. Want weet je dat er mensen zijn die dat doen? Die gaan er een weekje tussenuit en die vieren dan geen vakantie, maar die gaan naar het oerwoud en dan worden ze met een zakje boterhammen een week lang losgelaten en dan moeten ze maar zien hoe ze verder aan de kost komen. Nou, die zitten na 3 dagen op een of andere schimmelende boomstam omhoog te kijken van hoe moet het nou verder? En die komen tot de ontdekking, ja, inderdaad, dit is andere koek dan achter mijn broodje zitten. En die leren Gods schepping kennen en die zijn dan onder de indruk, een week ongeveer, want daarna worden ze weer gegrepen door het normale leven. Ja, en als je die verhalen hoort, dan denk ik, ja, zijn wij nou onder de indruk van hem die al die dingen gemaakt heeft? Dan zijn we onder de indruk van een grote boom en van een grote zee en van een mooie boot en van een grote haai. Zijn we onder de indruk van die schepper die die boten, nou ja, daar heeft hij mensen voor gebruikt natuurlijk. En die haaien heeft hij geen mensen voor gebruikt natuurlijk. Zijn we daar nou van onder de indruk? En eigenlijk is dat ook een beetje het thema van wat er hier staat. Wat we net gelezen hebben. En ik moet u zeggen, het is voor mensen denk ik heel moeilijk om te bevatten wat God gedaan heeft en hoe God alles zodanig ingericht heeft dat wij het ook nog gaan verstaan. Want ons wereldje is vaak zo beperkt en Gods wereld is zo gigantisch groot. En daarom zegt Paulus, en daar zullen we straks dan wat verder over nadenken, maar daarom gaat Paulus in de brief aan de Efeziërs, gaat hij 2 keer bidden voor ons. Of we het nou alsjeblieft gaan verstaan wat er nou echt bedoeld wordt door God. En daar gaan wij zelf nu ook voor bidden. Bidden de Paulus een beetje na. Hè? Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. Voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we uw woord ontvangen hebben. Dat u ons dat woord niet alleen maar als een letter gegeven heeft, maar dat het een levend woord is en dat u met uw geest in ons woning heeft gemaakt, opdat we het ook gaan verstaan. En we bidden u, Vader, niet alleen maar om de leiding van uw geest voor elke dag, maar we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Erkenning van u bewust te zijn, ons realiseren wie u bent en hoe u met ons omgaat. Vader, dat is een hele wonderlijke ervaring als we dat mogen ontdekken. En we bidden u, mag het zo zijn dat ons hart dat ook zal verstaan, datgene wat u voor ons heeft neergeschreven. Datgene wat u ons bekendgemaakt heeft. Dat dat als het ware iets in ons geeft, maar door het onze eigen natuur wordt. Niet de natuur van de oude mens, maar de natuur van de nieuwe mens, die u in ons gelegd heeft. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u ons kent en lief heeft en al onze omstandigheden kent, Vader. Er is verdriet, er is blijdschap. Al die dingen ervaren we en het komt op ons af, maar als het ons persoonlijk overkomt, dan is het wel heel diep vaak. En ik bid u, Vader, dat we ons bewust mogen zijn van uw nabijheid, ook in moeilijke dagen. Dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, dat zei ik al. Paulus heeft 2 gebeden nodig voordat hij eigenlijk gaat vertellen wat hij ten diepste wil zeggen. En dat eerste gebed, ik heb dat op een slide gezet. En dan moet ik op een knopje drukken. Ik ga eens op deze drukken, wie weet gebeurt er wat. Ja. Oh, is dat het goede? Nee, dat is niet het goede. Dat was het lied dat we net verzorgen. Nou, dan zal dat toch wel het goede zijn. Paulus die bidt eerst in Efeze 1 vers 15 om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Bewust te zijn wat, wie hij is. En het tweede gebed, en dat staat hier, dat is het gebed in Efeze 3. Daarin bidt hij niet tot God, zoals in het eerste gebed, maar bidt hij tot Vader. En ja, u moet een beetje opletten, dan merk je ook dat daar een verschilletje in zit. Maar wie is God? Nou, God is zeg maar die machtige God van de oerwouden en de haaien enzovoort, van de hele schepping, van het universum. En wie is Vader? Ja, dan spreken we over andere dingen. Dan spreken we over genegenheid, vaderlijke verwantschap, of hoe moet je het ook noemen. Daar zit genegenheid in, zoals een vader met zijn kinderen of een vader met zijn zoon. Dus daar ligt een verschil in. Eerst bidden om te erkennen wie hij is. En als we dat beseft hebben, dat hij God is, dan bidden om hem te leren kennen als onze vader. Ja, en dan zeg ik altijd maar, nou, als je die twee gebeden achter de rug hebt, dan weet je ineens dat we de allergrootste en sterkste vader hebben van de hele wereld, zal ik maar zeggen. Ja, zoals mijn vader altijd toen ik zo'n pukkie was. Daar keek ik naar op. Nou, we mogen opkijken naar onze God en Vader. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. God, als we daar over spreken, verbinden we met kracht. En als we over Vader spreken, verbinden we dat met genegenheid. Maar het typische is, als je nou dit gebed leest. Ik heb het al in het rood aangegeven, of misschien een ander kleurtje. Maar daar staat dan, in vers 16, opdat hij jullie geeft in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig gemaakt te worden. En in vers 14 staat dat hij zijn knieën buigt voor de Vader. Dus ineens is toch ietsje weg van die genegenheid, zou je zeggen. Nee, dat is niet weg. Nee, hier is zoiets bijzonders gaande dat hij naast die genegenheid, die vaderlijke relatie die hij met ons heeft, dat we ook mogen bidden om, dat hij ook bidt om kracht. Er is kracht nodig om te begrijpen wat hier gezegd wordt. En welke kracht is daarvoor nodig? Nou, ik denk dat je moet denken aan het feit dat de liefde van God eigenlijk de grootste kracht vereist om aan onze harde harten bekendgemaakt te worden. En niet alleen aan onze harten, maar aan die van heel de schepping. Daar is zoveel kracht voor nodig om ons te overtuigen van zijn liefde, van zijn goede bedoelingen. Want we zijn nog wel eens een beetje bang van God. En waarom zijn we bang? Ja, dan zijn we net als Adam, hè? Dan doen we dingen die niet mogen. En dan kruipen we weg en dan zijn we bang. En dan denken we, nou, God zal wel weer straffen. Weet je wel, zo in die trant denken we dan aan God en aan onze Vader misschien. Weet je, dat als je wel eens met mensen praat die niet geloven. En die zeggen van, nou, vertel nou eens wat je gelooft. En dan spreek je over Golgotha. Over het kruis. Dan reageren die mensen soms zo raar. Ja, nou, wat een rare God is dat eigenlijk. Dat is helemaal geen, daar spreekt helemaal geen liefde uit. Dat is een God die en dan brengen ze als het ware het kruis in stelling om God af te schilderen als een ontaarde vader. Die zijn eigen zoon zelfs zomaar de dood injaagt. En wat voor dood? Die hebben niks. Die begrijpen niets van wat daar achter schuil gaat. Die begrijpen niet dat daar, op Golgotha, de grootste betoning van zijn liefde plaatsvond. Hij stuurde zijn zoon niet onvrijwillig hoor. De zoon ging vrijwillig die weg. En dat is punt 1. En het tweede is, God greep niet in toen dat gebeurde. Het was zelfs zo dat iemand die aan een paal hangt, die was al vervloekt, zegt het Oude Testament. Wie aan een boom, aan een paal hangt, die is vervloekt. En God, die zond die vloek op hem. En wat stond daar tegenover? Een heel universum staat er tegenover. En dat zijn niet bomen en haaien en sterretjes. Maar daar zijn machten en krachten en overheden. Er zijn hemelse wezens. Het universum, ja, ik zou bijna zeggen, barst van het leven. Net zoals de aarde barst van het leven. Overal waar je kijkt op de aarde is leven. En dat leven is ten dode gedoemd. En in het universum, waar het ook barst van het leven, dat is ook ten dode gedoemd, omdat het losgemaakt is van die liefde van God. Omdat er vervreemding plaatsgevonden heeft, omdat er vijandschap ontstaan is. En dan zeggen ze, ja, die daad die redding brengt van al die mensen, van al die schepselen op de hemel en op de aarde, dat is de daad van een ontaarde vader. Nee, dat is de daad van de grootste betoning van de liefde van een vader die ons lief heeft. We hebben vorige week woensdag, ik was toen aan de beurt met de toerusting en toen hebben we Romeinen 8 behandeld, vers 28, 29, 30. Waarin die versen staan dat God alles samenwerkt ten goede. Ah, en dat is soms wel even slikken. Maar als je dan toch gaat beseffen wat daar staat, dan, ja, en je durf je daaraan over te geven, ondanks al je twijfel of verdriet of hoe moet het nou, Dan komt er een besef dat daar staat dat hij, wanneer hij ons geroepen heeft. Hij heeft ons tevoren geroepen, staat daar. En dat tevoren roepen, hebben we ontdekt, dat is voordat er zelfs maar tijden waren. Dus voordat wij er zelf waren, kende hij ons al. En had hij al een plan met ons. Voordat ik er was. En voordat mijn vader er was, en dat is een logisch gevolg dat ik er dan ook natuurlijk niet ben. Maar, en voordat de vader van mijn vader, enzovoort. Voordat Adam er was, uit wie al die mensen zijn voortgekomen, ook wij. Kende God ons al. En had hij al een plan met ons. En als je daarover nadenkt, dat hij je dan stuk voor stuk ons kent. En met ons op weg is. En dat hij alles doet samenwerken ten goede. Hij is met ons bezig. Ik kwam van de week tot een hele vervelende ontdekking. Ik bid elke morgen, hè, zoals de meesten van jullie dat waarschijnlijk wel doen. En soms een beetje voor iets specifieks. Nou, niet om een appeltaart of zo hoor, alhoewel. Nee, daar bid je niet voor, die krijg je van je vrouw. Ja? Zoals zij, nou ja, doe maar. En je doet ook wel eens wat terug. Die werkt de hele dag bijvoorbeeld. En dan vergeet je, doe het ook. Nou, in ieder geval. Ik bid soms voor iets heel specifieks. Dat ligt op mijn hart. Of dan denk ik, dat heeft vaak met mijn werk te maken. Want ik vind mijn werk niet zo makkelijk. En daar heb je dan toch ook een beetje leiding in nodig, zou ik maar zeggen. Ongeveer 100%. Om het een heel klein beetje goed te kunnen doen. Werken als voor de Heer en niet voor mensen. Bid ik hem over. En van de week had ik hem wat gebeden. En ik had vrijdag. En er gebeuren wat dingetjes met mijn werk. En ineens gebeurt wat ik gebeden had. En ik dankte God ervoor. En ik was er heel blij mee. Maar ik was vergeten dat ik ervoor gebeden had. Dus ik dankte hem alleen maar. En toen gisterochtend, toen ik even voor ik aan de slag ging weer bad. Toen bracht vader heel fijntjes mij in de herinnering dat ik daar de dag van tevoren voor gebeden had. En ik schaamde me dat ik het vergeten was, dat ik ervoor gebeden had. En toen ik dat besefte dat hij exact gedaan had waar ik voor gebeden had, op een manier die ik niet verwacht had, want ik had vrij. Het had met mijn werk te maken. En er kwamen dingen op me af en er gebeurden dingen waardoor dat gebeurde. En toen die zaterdagochtend dacht ik, nou, als je nou vergeet wat je bidt. Zo ben ik nou eenmaal. Maar dan heb je ook niet in de gaten dat je gebed vervuld wordt. Dus we moeten ons goed bewust zijn wat we bidden. En niet achterloos bidden, maar het bij hem brengen op, met ons hart. En dan zie je soms ook vervulling. Goed. En Paulus bidt twee keer. En waarom? En wat bidt hij dan? Dat we het gaan begrijpen wat God eigenlijk met ons van plan is. En welke dingen hij wil doen. Nou, allereerst, hè, dat is stapje 1 van onze ontdekkingsreis, zal ik maar zeggen. Is het nodig om te begrijpen wat God met ons bezig is te doen? Nou, dat is het geheim wat genoemd wordt in deze brief aan de Efeziërs. Hij is bezig om de vijandschap weg te nemen. Er was vijandschap tussen Joden en heidenen. En in deze brief wordt eigenlijk uitgelegd dat die twee, waar de vijandschap in ontstond, en dat kan allemaal nalezen in Efeziërs 2, hè, maar waar de vijandschap tussen was, die vijandschap breekt die weg en hij voegt die twee samen tot één organisme. Een groep gelovigen uit Joden en uit heidenen die samengevoegd worden tot één organisme, dat noemen we dan het gezamenlijk lichaam, hè, waarvan Christus het hoofd is. En die geeft hij een gezamenlijke toekomstverwachting die voor die tijd niet bekend was. Dat is een toekomstverwachting die te maken heeft met onze hemelse bestemming. En wat is dan die toekomstverwachting? Dat wij het complement zullen zijn, het laatste beetje misschien wel, kan je zeggen, al is maar één druppeltje van een hele emmer. Toch is dat druppeltje het complement van die emmer, dat wij het complement zijn van de Christus. Met andere woorden, Christus is niet compleet zonder ons. En het is wachten, hij wacht op ons en wij wachten op hem om elkaar te ontmoeten in de lucht. En dan zijn we samen, dan zijn we gecompleteerd. En dan kan op een gegeven moment er iets gebeuren te midden van die hemelingen wat nu nog maar heel zwak bezig is. Nu kijken ze naar ons. Nou, dan zit je daar op een boot in je korte broek. Of in een oerwoud op een boomstam. Ja, maar de toppers zijn er eigenlijk. Ja, die doen maar een beetje. En die hebben helemaal geen kracht en macht. Zijn onder de indruk. Wij zijn veel, veel machtiger dan die mensen, denken die hemelingen. En dat is ook zo. Want wij zijn tijdelijk beneden de engelen gesteld. Net als onze Heer toen hij op aarde was. Maar toch mag er iets uit ons huidige... In ons huidige wandel noemen we dat dan, hè? De manier waarop we leven, mag iets bekend worden naar die geweldenaars, want het zijn geweldenaars, de machten en krachten van de boosheid in de lucht, dat zijn geweldenaars. Satan en zijn trabanten, en die hebben totaal geen enkele aanspraak op ons, want we zijn verzegeld met de geest van de belofte. En die verzegeling duurt, zegt Efeze 4 vers 30 of 31... naar binnenin, tot in om de dag van onze vrijkoping. En dan hebben we die verzegeling niet meer nodig, want dan worden we boven hen gesteld. En nu zijn we nog beneden hen gesteld, maar we zijn ontastbaar voor ze. Althans, als je je niet op de televisie vraagt natuurlijk. Want dat doen we ook wel eens. Nou, wat Paulus dat noemt, in wat ons gegeven is, dat noemt hij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is stap 1 om te begrijpen. Wat dat betekent, die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is onze samenvoeging met Christus. En uiteindelijk zal dat leiden tot het moment dat wij een heerlijkheidslichaam zullen ontvangen dat gelijk is aan het beeld van de Zoon. Wij worden niet de Zoon, hij is uniek. Maar we worden qua gestalte, qua heerlijkheid, zien we er hetzelfde uit. En we hebben in alle vrijmoedigheid toegang tot de Vader gekregen. Nou, stap 2. Dat is dan onze wandel. Wat vloeit daar nou uit voort? En veel gelovigen die vinden dat inderdaad ook nodig om onwaardig te wandelen en zo. En die vragen om kracht om goede dingen te doen. En wat dan de goede dingen zijn, dat is niet altijd even duidelijk, maar wil toch wel wat betekenen in de gemeente of samenkomsten of we gaan een campagne houden enzovoort enzovoort. Nou, daar vragen ze allemaal kracht voor, allemaal goede plannen. En er zijn ook, je vraagt ook wel eens om kracht voor de leuke dingen, hè, zoals ik dat dan ook bid, nou, dat was voor mijn werk. Maar toch, hè, je bidt ook om persoonlijke dingetjes. Maar is dat nou echt alleen maar hetgene waar je kracht voor nodig hebt? Nee. Weet je, er is kracht voor nodig om de liefde van God te gaan begrijpen. Om dat te gaan verstaan, om daar op de juiste wijze mee om te gaan. Om die liefde van God die hij bekend maakt en die hij in ons hart heeft gegeven. Hij heeft zijn liefde in onze harten uitgegoten, staat er. Om die liefde, als het ware, weer eruit te halen. Emmertjes liefde rond te spatteren, zal ik maar zeggen. Van die grote hoeveelheid liefde die hij in onze harten heeft uitgegoten. We krijgen van God een cadeau. En dat is die geweldige liefde. Maar we weten niet precies wat we ermee aan moeten. We pakken het uit. En we kijken er eens naar. En we denken, wat zou dat nou zijn? En er zit een handleiding bij. Nou ja, die doe je open, die handleiding. En een heel dik boek is dat. En die doe je weer gauw dicht, want je begrijpt er niks van. Ja, wat moeten we nou met dat cadeau van God? We weten dat het toch wel misschien leuk zou kunnen werken. Maar we weten niet hoe we het aan de praat moeten krijgen. Want eigenlijk hadden we liever een ander cadeautje van hem gehad. Iets waarvoor we al 20.000 keer gebeden hebben. Een grote auto of een leuke vriendin. Dat zijn echt belangrijke dingen natuurlijk ook wel. Maar dat blijven maar de vraag. Terwijl, en dat geeft hij dan even niet. Of hij geeft het op een andere manier. Zodat we het niet herkennen dat hij ons gebed vervult. Want onze vriendin moet er mooi uitzien met blond haar, blauwe ogen, of zwart haar en donkere ogen, of rood haar en groene ogen. Nou, noem het maar op. Zo moet onze vriendin eruit zien. En onze vriend moet er dan weer iets anders uitzien, want dat zou niet goed zijn. En daar bidden we dan voor en daar blijven we dan voor bidden. En dan komt op een gegeven moment er toch iemand anders langs. En we kijken maar naar de buitenkant en we zien de binnenkant van die mens. Of van die persoon, die vriend of toekomstige vriend of vriendin niet. En dan wijzen we dat af. Maar we mogen ook dat cadeau van God uitpakken. Dat cadeau van zijn liefde. Dat ons eigen mag worden. Maar we laten het cadeau wel eens een beetje slingeren aan de zijkant liggen. Want we begrijpen niet hoe het werkt. Nou, ik zal uitleggen hoe het werkt. Ik bedoel, dan weet je dat en dan kan je er vanaf nu mee aan de slag. Zal ik maar zeggen, hè. Hoe werkt het? Nou, dan kijk ik naar de natuur. Van de zomer was ik in Toscane. Met mijn vrouw, een weekje. En dan wordt het 's avonds, was in juni. En als het dan 's avonds donker wordt, dan zit je nog even buiten. Want het is dus best lekker weer nog. En op een gegeven moment. Ik zei, wat is dat dan? Ik zag een lichtje. En nog een lichtje, en nog een lichtje. Ik zeg, kan dat niet zijn? Dat zijn vuurvliegjes. En ik zag ze daar in het donker. Nou, dat is nou de natuur. En zo'n vuurvliegje. Ja, dat is een beetje eigenaardig, maar die zie je pas als het donker is. Heb je het al een heel klein beetje in de gaten? En zo'n vuurvliegje, die zie je pas als die gaat vliegen. Dus het moet donker zijn en hij moet actief worden, anders zie je geen vuurvliegje. Nou, als je dat overzet naar ons, om ons heen is het aardig donker, ook al is het overdag. Duisternis. Dus wij zijn in een omgeving waarin wij ons lichtje, die liefde van God, kunnen laten zien. Nou is het bij zo'n vuurlichtje zo, die is zo gemaakt. Ik bedoel, het is nou niet zo dat hij dat hij 's ochtends denkt bij zichzelf van, nou als het nou donker wordt, ga ik bij mezelf zeggen, glim, 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 en het glimt. Nee, hij gaat gewoon vliegen, want daar is hij op gebouwd. Als hij dat niet zou doen, dan lijkt hij op al die andere vliegen. Nou ja, goed. Ik kan wel een beschrijving geven wat andere vliegen allemaal doen. Maar dat doe ik maar niet, maar daar heeft je zelf wel ideeën bij. Maar zo'n glimvliegje, zo'n vuurvliegje, dat schijnt in de duisternis. En dat is hartstikke actief. En dan zie je ze rondsnorren. Want horen doe ik ze bijna niet. Maar dan zie je ze als het ware rondsnorren. En die lichtjes die schijnen overal. Nou toch. En dat is hun natuur. Ze zijn van nature een vuurvliegje. Nou moeten wij ook van proberen van nature een vuurvliegje te worden. Ja? God heeft die liefde in ons gelegd. Zo we, dus als het donker is, dan schijnen we vanzelf. Als we bewegen. En die bewegingen, die mogen gevoed worden uit Gods liefde. Dat onze activiteiten licht uitstralen. van nature. Wat God binnenin ons gelegd heeft als omdat we een nieuwe schepping zijn. Zo heet dat. Dat zit binnenin ons. Aan de buitenkant zie je dat niet 1, 2, 3. Maar als het donker wordt en je gaat bewegen, is het hebben ze het in de gaten. He? Ze hebben het in de gaten op kantoor. Als ze allemaal een beetje zitten te fluisteren, dan zitten we het zelfs. Dat is niet helemaal eerlijk. Maar toch. En dan sta jij op. Nou ja, je weet wat er dan met je gebeurt. Klokkenluiders, die hebben ze liever niet. Maar toch is dat onze natuur. Je mag je verweerstellen tegen al die duisternis om ons heen. Nou, dat is nou stap 2. He? Vuurliefje worden. Ja, als je zegt, ik ben liever een glimwormpje, dan mag ook hoor. Maar goed, ik weet niet waar een glimwormpje, hoe dat werkt bij glimwormpjes. Dus ik heb het maar over een vuurliefje. Gewoon onze nieuwe natuur tot uitdrukking brengen in alles wat hij ons geeft. Nou, ik had net over een cadeautje dat we uitgepakt hadden. Dat ligt nou ergens daar achter het gordijn. Nou, gaan we weer tevoorschijn halen, want we moeten toch even de handleiding een beetje lezen met elkaar. En wat is nou dat cadeautje, behalve dan die geweldige liefde? Dat cadeautje is vrede. Hadden we al geleerd, vrede met onze medegelovigen. Met hen die vroeger vijanden waren, hè? Gelovigen uit de Joden, die ons absoluut niet zagen staan in hun religieuze systeem. We mochten niet eens die tempel binnen. En we werden een beetje met de nek aangekeken. En zelfs als je je best deed om een beetje joodsachtig te leven, dan was het nog niet goed. Want dan moest je nog dit en je moest nog dat. En, nou, het was nooit goed eigenlijk. Er was een vijandige sfeer. En God heeft die vijandschap weggehaald. Daar gaat Efeze over. Dat die vijandschap weg is. Tussen die verschillende groepen die samengevoegd zijn, maar ook het kan wel eens een beetje heftig tekeer gaan tussen gelovigen ook. Dat we zelfs de rechten erbij halen, hè? En waarvan Paulus in Korinthe zegt, heb je dan geen mensen om even mee te praten, opdat die geschillen in de gemeente gewoon opgelost worden. Nee, het gaat om hebzucht, gaat ook bij ons. Weet je wel, dat is dan dat oude, wat aan die buitenkant zit, dat dan ineens op komt spelen. Vrede heeft God ons gegeven. En hij heeft ons gegeven, dat is wel fantastisch hoor, het onderdeel van het cadeautje. Hij heeft ons toegang gegeven tot hem als vader. Hij heeft gezegd, jij bent mijn kind. Jij bent mijn gezinslid. En dan, ja, Pasen is natuurlijk fijn, het moet eerst nog kerst worden, maar Pasen is hartstikke fijn, want wij deden altijd vroeger met Pasen, dan ramden we de kinderen toch het bed uit, omdat we toch één keer in het jaar elkaar samen wilden ontbijten. En dan, nou stel ik me voor dat als vader tegen mij zegt, je bent een gezinslid, dat hij wil dat ik één keer zo even op tijd mijn bed uitkomt om met al die andere gezinsleden te genieten van het bij elkaar zijn als gezin. En zo zitten we hier, als gezin. Gezinsleden van hem staat er, zijn er. Nou, ik vind dat best een mooi cadeau, eigenlijk. En dat vader dan zo 's ochtends met ons praat. En wij met hem, en dat is dan gebed eigenlijk, hè. En dat we die dag weer gaan, wetend dat hij ons zegent. Dat hij ons nabij is, dat hij bezig is, elke minuut, elke seconde bezig is om dingen te doen samenwerken ten goede voor ons. Ook al hebben we het niet in de gaten. Ook al denken we, het is niet goed, het is niet goed. Het is verdrietig, het is niet fijn. En toch, God zegt, ik doe het samenwerken ten goede. Ook al zie je het nu niet, let maar op. Een keer, past het volkomen in mijn plannen met jou. En dan is er nog een vrede die veel verder gaat. Want die vrede uit de Efezebrief, dat is eigenlijk een vrede die heeft te maken met ons, met gelovigen. En verder. Maar er is een vrede, en dat staat in de brief aan de Colossenzen, Colossenzen 1 vers 20. Dat is een vrede die komt door het bloed des kruises, staat er. Dat is wat? Door het bloed des kruises. En het gaat over de Zoon van Gods liefde. Dus dat bloed des kruises en die liefde hebben nauw met elkaar te maken. Kijk, als je spreekt over het bloed van Christus. Nou, dan weten we, dan heeft dat te maken met rechtvaardiging. En fantastisch ook dat God ons in hem aanziet. Maar als je spreekt over het bloed van het kruis, dan wijst dat naar dat kruis. Weet je, in Israël hadden ze ook offers die gebracht werden. En dan maakten ze een dier. Het is vervelend. Maar dan maakten ze een dier dood. 1 keer per jaar. Ik zit in de veevoederindustrie. En ik moet zeggen, er worden miljoenen dieren elke dag geslacht. Omdat wij maar lekker zullen eten. Dus maar we gaan tekeren als er 1 dier geslacht wordt, pijnloos, om dat bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. En weet je waar dat dier zijn leven voor gaf? Die geeft dat leven op dat bloed 12 maanden lang werkzaam zou zijn, dat God voor Israël die zonde bedekte. 12 maanden lang was dat bloed van dat ene dier, van dat ene offerlam, krachtig genoeg om 100.000 in de woestijn, 800.000 mensen te redden van de straf die anders over ze zou komen vanwege hun zonde. Stel je nou voor, dan wordt dat bloed gesprenkeld op het verzoendeksel. En wat denk je dan aan? Dan zie je die gebeurtenis, of je hoort ervan, ik weet niet precies hoe dat ging. Maar dat werd dan, ik was achter een gordijn geloof ik, dus ze zullen het wel allemaal niet zo goed gezien hebben. Maar daar stonden ze daar en de hele aandacht ging uit naar dat gebeuren achter dat gordijn. Dat sprenkelen op het verzoendeksel. En aan het schaapje werd niet meer gedacht. En zo is het ook, als je spreekt over over het bloed van Christus, dan ga je praten over het effect daarvan. Maar wanneer je praat over het bloed des kruises, dan neemt dat de aandacht ook een beetje weer terug naar op welke manier dat bloed gebracht is. En dat bloed des kruises, dat ging heel anders dan bij een schaapje hoor. Zal ik u wel zeggen. Dat bloed des kruises, daar werd gemarteld. Dat was een schaamteloze, schandelijke onthulling van vijandschap. Daar werd de Zoon van God onteerd, zou je bijna willen zeggen. In die vijandschap die in de harten, niet alleen maar van mensen, maar ook van machten en krachten. Want die zaten erachter, via de mensen, werd hij door mens en machten en krachten der duisternis op dat vloekhout gebracht. Nou, er zitten wat verschillen dus tussen vrede Efezebrief en vrede Colossensebrief. Ik heb dat op een dingetje gezet en daar ga ik gauw aan voorbij, want het wordt veel te technisch misschien. Maar de Efezebrief heeft het over vrede in een beperkte en een tijdelijke aard, namelijk in de genadetijd, tussen gelovigen onderling. Terwijl de Colossensebrief is ongelimiteerd, is onbeperkt, heeft een uitwerking in heel het universum. En de vijandschap, ook te midden van de hemelingen, wordt daardoor weggedaan. En deze vrede, die is niet gelimiteerd in tijd, maar die gaat door totdat God alles heeft voltooid. Weet u dat onze levenskracht en onze evenwicht, onze stabiliteit, die hangen af van het verstaan van Gods liefde. En die liefde die wordt beschreven in dimensies van lengte, hoogte, diepte, breedte. En misschien dat het te veel is om daarop in te gaan, want ik geloof dat de tijd snel gaat, de tijd heen. Nou ja, ook nu is dat het geval. Maar laten we nou maar even de lengte nemen. Het woordje de lengte, om te verstaan wat de lengte is van Gods genade en Gods liefde voor ons. En dat heb ik eigenlijk net al gezegd, dan mag je denken aan de tijd. Dat hij ons al riep, voordat de tijden er waren. En dat hij met ons een plan had, voordat er zonde was, voor de nederwerping der wereld noemen we dat dan. En dat hij ons op een gegeven moment riep. Daar ben je dan. Ik zag vanmorgen een kindje. Hartelijk gefeliciteerd, opa. Maar die was al bekend bij God miljoenen jaren geleden. En nu komt ze of komt hij? Bij de geboorte. En mag het zo zijn dat God dat kindje roept? En als hij dat doet, dan roept hij dat kindje met een voorbestemd plan om gerechtvaardigd te zijn en verheerlijkt te worden. Zo overspant God de tijden vanaf toen we er nog niet waren om ons te brengen tot heerlijkheid. En dat is zo persoonlijk, want hij kiest iedereen stuk voor stuk uit. En ik weet dat de mensen soms denken van hun eigen vader of moeder, van hun eigen vader, om dat te vergelijken met God als vader, dat je niet gewenst bent. Terwijl God jou al voor de tijden had uitgekozen om het te zijn. En om uiteindelijk lid te zijn van zijn gezin. Wees welkom, zegt hij. Je mag bij me komen. Je bent van mij. Ik heb jou gekend en ik heb jou gewenst. En ik ben jou tot heerlijkheid. Kijk, leven, dat is niet alleen maar een boel strijd en geloofstrijd ook. Maar ons leven is een voortgaande vervulling van een bestemming. God heeft een plan met jou. En in ons leven gaat hij alsmaar door om die bestemming, die hij al van voor de eeuwen, zo noemen we dat dan, voor de tijden, bij hem bekend was, om dat tijdens ons leven te vervullen. En als je dat nou weet, als je nou weet dat je werkelijk een klein onderdeeltje bent van Gods bedoeling, dan is het zo dat, en nou even de glimwormpjes en zomaar vergeten, maar iets anders, dat als het duister is en hij doet het licht aan in die duisternis, dat we als het ware dat licht van hem weerkaatsen, omdat hij dat in ons gebracht heeft. En dat we zo, en straks, wanneer alles tot heerlijkheid gebracht is, dat wij stuk voor stuk kleine stukjes zijn die aan zijn heerlijkheid meegebouwd hebben. Daar heeft God ons voor geroepen. Ik denk, ik had een mooi plaatje voor u, dan stop ik ermee. Hoor. Net zoals God het alsmaar uitdijend heelal heeft gemaakt. En misschien dijt dat heelal wel uit, omdat het anders zijn liefde niet kan bevatten. Dat is dan maar een simpele gedachte van mij. Maar net zoals God dat uitdijende heelal heeft gemaakt, net zo min is zijn liefde te begrenzen. Ik toon u even uw toekomstige webadres, als ik het zeg mag. Hij heeft ons, nietige mensjes, geroepen om deel te hebben aan al die heerlijkheid. En misschien mogen we dan Paulus toch heel voorzichtig naspreken als we iets van die liefde hebben verstaan. Hem, zij de heerlijkheid, in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties van de eonen, van de eon, van de eonen. In alle generaties die uiteindelijk in tot heerlijkheid zullen komen. Zullen we daarop zeggen? Amen.